Het lijden, geliefde gemeente van Sliedrecht. In het paradijs was het niets. En eenmaal op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal het ook niets zijn. In het paradijs werd geen enkele wanklank gehoord. Er was geen ziekte, geen pijn, geen rouw. In de hof. Maar wij zijn van God afgegaan. En daar zijn wij niet gelukkig mee. Dat wij gezondigd hebben. Weg vrede. Weg harmonie. En de zonde heeft de dood gebracht. En de dood gaat door. En de zeis van de dood is altijd scherp. En de dood heeft ook de toren van God opgeroepen. En een van de gevolgen, geliefde gemeente, van de zonde is lijden. Er is steeds weer zorg, moeite. En actueel is het eigenlijk aldoor. Ethiopië, dreigende hongersnood. Wie zal de landen van Afrika noemen, zeg je, ach. En als je overvloed hebt, zoals in het Westen, heerlijk gegeten en misschien soms wel te veel, zou je bijna zeggen, denken. En gemeente ook die arme stakkers ook in de Middellandse Zee. In één week tijd van de week, afgelopen week, 700 mensen in de golven verdwenen. Kindertjes, vrouwen. 700. En dan landen die een prikkeldraad spannen, 1000 kilometer lang. En als er nog een oorlogsvluchteling komt, een gezinnetje, dan schieten ze daarop. U weet het, evenals ik, geliefde gemeente, lijden, dat is maar heel aangrijpend, bitter. Moet je noemen de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden. Die slag in Verdun om een paar meter grond. En eindeloze gevechten. En jonge mannen en van middelbare leeftijd. Honderden levens heeft het gekost. En de Tweede Wereldoorlog, die verschrikkingen. Ik zal ze niet graag willen uitmeten. En een mens lijdt. Dikwijls naar lichaam en ziel kan ook. Mentaal lijden, geestelijk lijden door conflicten. Mensen, broeders, zusters die geen doorzicht hebben. Zaken niet kunnen verwerken en dreigen te gronden te gaan. Of een meisje, een jongen psychisch lijden. En vaak, dan is er verbazend weinig begrip, ook voor psychische patiënten, als er in zo'n gemeente 2 of 3 zijn die een beetje feeling daarvoor hebben. Maar dikwijls is dat wel teleurstellend, zo heel weinig feeling daarvoor lijden. En in zo'n wereld, geliefde gemeente, in zo'n tijd, spreken wij vanuit onze Heidelbergse catechismus en Jesaja 53... vanuit uw Bijbel over het lijden van de zaligmakende belijdenis van Christus lijden. En dat doen we niet te vragen één voor één, maar een dwarsdoorsnede van de Heidelberger, de zondag 15. Maar dan gaan we eerst zien dus de noodzaak van dat lijden en 2 de ernst van dat lijden. En 3 de zegen. Dus we schrijven erboven de belijdenis van Christus lijden. 1 de noodzaak. 2 de ernst. En 3 de zegen van dat lijden. Er is een vers. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. En hier zou je mogen zeggen, jong en oud, schoenen van de voeten, want de grond waarop je staat is heilig land. En om te preken over het lijden van de zaligmaker, er zijn nog gevaren Enkele noem ik. Het gevaar allereerst dat wij logisch daarover praten. Dat we zeggen natuurlijk, dat staat in de schrift. Het lijden van de Heer Jezus Christus natuurlijk. Apostolische geloofsbelijdenis die zegt het. En de Heidelberger Catechismus zondag 15. En het doet soms niets. Dat je niet je erover verwondert, niet door verbroken wordt, niet tot aanbidding komt. Maar logisch praat je daarover vanzelf. Of ook het gevaar, dat is als vanzelfsprekend. Dat je zegt, ja, de Heer Jezus Christus is de zaligmaker. En natuurlijk, dan moest hij lijden. Anders kan hij geen zaligmaker zijn. Maar als je zo zegt, natuurlijk vanzelf, dan is het wonder eruit. Terwijl het allergrootste wonder is, de zaligmaker zijn verzoenend lijden en sterven. En dat is het hart van de prediking. In feite het hele jaar door. En dat we dat goed in het oog houden, dus gevaren van zelfsprekendheid, maar ook het gevaar van medelijden. Dat je zegt, je schudt je hoofd. Medelijden, de pijn die de Heer Jezus Christus gevoeld heeft. En wat ze hem toch aangedaan hebben. Net als die vrouwen in Jeruzalem die huilden, die weenden. Maar dan zou het zijn een verkondiging, een prediking van de Heer Jezus Christus als martelaar. En het moet zijn de Heer Jezus Christus als middelaar. Dat is anders. Maar de middelaar die hemel en aarde verenigt tezamen. De Heer Jezus Christus prediken als borg en middelaar. En dan de belijdenis van zondag 15. En wat in de catechisme staat, is dat ook in uw Bijbel. We zeggen allereerst de noodzaak van het lijden van Christus. Maar daar heb je de wind wel tegen. Want er zijn heel veel kerkgangers en predikers en theologen, heel veel, die zeggen ja, de noodzaak van het lijden van de Heer Jezus Christus. Nee, ze zeggen het heil moet. Maar het kruis van de Heer Jezus Christus is een toevalligheid. En het is eigenlijk aan omstandigheden te danken. En nu het zo is, nu de zaligmaker gekruisigd is, ja, dan kan daar effect van uitgaan. En dan kunnen wij ook verzoening gaan brengen. Wij ook verzoening brengen in de wereld. En is de Heer Jezus Christus slechts een voorbeeld. De lijdende zaligmaker als voorbeeld voor jong en oud. Maar wij zeggen, ja, maar dat is niet de prediking. Maar eerst de noodzaak. Met heel grote nadruk de noodzaak van het lijden van Christus. Zoals de zaligmaker zelf zei tegen die wandelaars in de velden, Cleopas en misschien zijn vrouw of een vriend of een metgezel. Als de zaligmaker naast hen komt en invoelend vraagt, waar hebben jullie het zo druk over, wat zien jullie ontzettend verdrietig ook. De zaligmaker zegt, o onverstandigen en tragen van hart, moest de Christus niet al deze dingen lijden en zo tot zijn heerlijkheid ingaan. En de zaligmaker heeft de Bijbel goed opengedaan. En dat geïllustreerd immers uit de boeken van Mozes. De hiel van de zaligmaker moest toch vermorzeld worden? Van de Satan de kop vermorzeld. Maar de hiel verwond. Hij moest lijden. En lam, honderden lammeren geslacht die heen wijzen naar het lam van God. Moest de Christus niet lijden. Zie het lam Gods. En geïllustreerd ook uit de psalmen, lofpsalmen, geschiedenispsalmen en natuurpsalmen. Maar je hebt toch ook lijdenspsalmen. Ja, ja. En uit de profeten ook. Zacharia 13, sla de herder, moest de Heer Jezus Christus niet lijden. Dus met heel grote duidelijkheid, waarom gemeente, waarom moest de zaligmaker lijden? Ja, dat is zijn goddelijke opdracht van de zaligmaker. Hij is niet een mens die wat wil, maar hij is de zoon van God die wat moet. En wat moet hij doen? Hij moet de toren van God dragen. En als dat niet leeft bij jong en oud in Sliedrecht, dat we een indruk hebben van die toren van God. En dat God moet toornen over onze zonden en afwijkingen. Als we dat niet ons realiseren, zal Christus nooit noodzakelijk worden. En zullen we nooit voelen peilen de diepte, de rijkdom, de heerlijkheid van Christus. En van zijn werk en van zijn verzoenend offer aan het kruis. En die toren van God, wat is dat? Ja, het is Gods reactie op de zonde. God is heilig. En de toren van God, de vlammende toren van God, dat is zijn afkeer van alle ongerechtigheid. En God staat radicaal tegenover alle zonde en alle vuil. En uw zonde, mijn zonde, jongens, meisjes, mannen, vrouwen, het zijn overtredingen van Gods heilige inzettingen. En uw zonde hebben God getergd. En zo is daar een breuk gekomen tussen die hoge en heilige God en u, jij en ik. En wij zeggen, zonden zijn als bergen. Ik ben niet vaak in een berglandschap geweest, sommigen van u een keer vaker. Maar zonden zijn als bergen. Je staat zelf op die berg en je kijkt naar de bergen van anderen. Daar praat je over die. En als je veel praat over die bergen, die andere bergen, dan sta je op een heel hoge berg. Zonden zijn als bergen, maar een berg tussen God, die ontfermer, en u, jij, ik. De zonde maken scheiding tussen God en u. En de toren van God brandt, zoals we het bij de doopwel van onze kindertjes horen. Gemeente, de prediking van doopformulier: van nature zijn wij kinderen des torens. En dat is een werkelijkheid. En die toorn van God, dat is een heel groot obstakel tussen de Heere en ons. En God is toornig op ons. En gemeente, ik vond nog een rake opmerking ook van een sympathieke zendingsman, best wel een poos terug, professor J.H. Bavink, groot zendingsman, heeft nog lesgegeven zelfs in Apeldoorn. Christelijk gereformeerde studenten, dokter J.H. Bavink. Nou, die zei al in 1958, raak, hij zei, in onze tijd zijn er niet zoveel mensen die wel eens aangegrepen worden door de angst dat ze verloren zouden kunnen gaan. Ook alle erkennen wij nog wel ten volle dat er zoiets bestaat als verloren gaan. Maar de beklemming, de ernst daarvan ligt veel meer op de achtergrond dan 1-2 generaties terug. En dat zei hij in 1958. Hij schreef, het is alsof God iets van zijn vlammende majesteit ingeboet heeft. En daarom, geliefde gemeente, jong en oud, beleven wij de zaken nog. God toornt over de zonde. En die heilige toorn, hoe gaat die weg? Die toorn van God. Nu, er is geen mensenkind die geweldige ballast kan wegnemen. De toorn van God, geen 10 mensenkinderen kunnen dat. Die toorn van God dragen en wegdragen. Geen miljoen mensenkinderen kunnen die toorn van God wegnemen. Geen mensenkind zonder zonde. Ja, die is er niet. Maar al zou er een mensenkind zijn, compleet zonder zonde, die kan die toorn van God niet wegnemen. Waarom niet? Jongens, meisjes, mannen, vrouwen. Ja, wij zijn eindige mensen. En wat van God komt, is oneindig. En daarom moet de zaligmaker die toorn dragen. De noodzaak van het lijden van de Heer Jezus Christus. Wat verstaat gij door het woordelijke geleden, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde gedragen heeft. En is de zaligmaker anders dan slechts een voorbeeld hoe je goed kunt lijden. En dan gaat er van dat voorbeeld van de zaligmaker, moet daar wat van uitgaan. En dan moet ze een uitwerking hebben. En dan kan u ook verzoening bewerkstelligen in de wereld. Nee, de noodzaak van het lijden van Christus is veel en veel en veel meer dan slechts een voorbeeld. Maar hij is borg, Christus is middelaar en hij heeft de toorn Gods gedragen in de volle zin van het woord. En dan kijken we even naar die noodzaak van het lijden in vraag en antwoord 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Staat er het laatste stukje van antwoord 38. Om ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou bevrijden. Antwoord 38c. Dus de Heer Jezus Christus die moest dat strenge oordeel van God ondergaan. En als wij buiten Christus zijn, dan moeten wij nog dat strenge oordeel zelf doorgaan. Maar daarom moest Christus lijden. En dan nog een keer in de Heidelberger. Antwoord 39, daar staat dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Dus als we het samen nemen, heb je drie zaken. De toorn van God moet hij dragen. En onder het strenge oordeel van God moet hij onderdoor. En de vervloeking die op mij lag, moet hij op zich nemen. En daarom, jong en oud, die noodzaak, die geweldige noodzaak van het lijden van de zaligmaker, daarom. Want er is geen mens in heel deze wereld die die toorn kan dragen. Er is geen mens die zou kunnen bestaan onder het strenge oordeel van God. En er is geen politicus, geen koning, geen keizer, geen generaal, geen geleerde, geen dominee, geen 10 dominees, geen theoloog die die vervloeking op zich kan nemen. Want alle mensen zelf liggen onder die toorn van God. En alle mensen zelf moeten onder dat strenge oordeel van God door. En alle mensen zijn in zichzelf vervloekt. En daarom moet de Heer Jezus Christus, van Gods kant komende, moet hij dat ondergaan. En dat is genade. Dus niet de spons erdoor, dat je zegt, het is uitgewist, weg, oké. Nee, zo gemakkelijk gaat dat niet. Maar de Heer Jezus Christus in uw plaats, die kon lijden. In de plaats van een diep schuldige. Hij mocht lijden in de plaats van die zondaar. En hij wilde lijden in zijn plaats, in haar plaats. En dat is genade en dat is de weg die God heeft uitgedacht. Jongens, het kan niet beter. Dat tweede, de ernst van Christus lijden en dan weer een dwars doorsnede. Antwoord 37a, wat verstaat gij door het woordelijke geleden dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, die toorn Gods tegen de zonde gedragen heeft. Dus na lichaam en ziel heeft Christus geleden. En dan vanaf het eerste uur, als hij als kindje in de kribbe gelegd wordt, was lijden. De achtste dag besneden, immers, jeugd. En dan als klein kindje met Maria, met Jozef, vluchten naar Egypte. Het was lijden. En in de timmermanswinkel in Nazareth, hoe het geweest is, de zaligmaker. Ja, het onbegrip, hij als de zoon van God. Maar de mensen begrepen hem niet. Het was ook lijden. En dan zegt de Farizeeën, de schriftgeleerden, die loeren op zijn dood. Maar ook zijn eigen discipelen ruw onbegrip. Het was lijden voor de zaligmaker. En de plaatsen van het lijden van de Heer Jezus Christus, die drie G's, Gethsemane en Gabbata en Golgotha, drie G's. Gethsemane, de olijvenhof, immers Gethsemane. En Gabbata, dat is het rechtshuis, het gerechtsgebouw, Gabbata en Golgotha. En de zaligmaker heeft geleden naar lichaam en ziel. Dat hangt ook samen. En dat weten de jonge mensen wel, de kinderen. Naar lichaam en ziel geleden, bijvoorbeeld in de olijvenhof. Als de dood de zaligmaker aangrijnst. En die aangrijpende worsteling, de Heer Jezus Christus drie keer gesmeekt heeft, geworsteld gebeden heeft. Zijn zweet werd als druppels bloed. Dus er is een samenhang lichamelijk lijden en zielenlijden. En van de zaligmaker ook de kruisiging Golgotha, die nagels door zijn handen om het verkeerde wat ik met mijn handen doe. Vastgenageld aan het kruis. En dan die brandende zon in Israël en verse open wonden, het is niet te zeggen bijna. Maar ook de spot, de hoon van, ja, ik zou bijna zeggen, vrome mensen. En het lijden van de zaligmaker. Een hels lijden zoals de Heer Jezus Christus is neergedaald in de diepste diepte. En mensen die onbekeerd, onvernieuwd doorvliegen. En verloren moeten gaan, maar dat onuitsprekelijke eeuwige lijden is samengeperst bij de Heer Jezus Christus in 3 uur Golgotha. Is hij nedergedaald ter helle. En soms vragen we aan de jongens en meisjes, wie heeft er nu meer geleden, de Heer Jezus Christus of die mens. Maar eigenlijk Christus heeft anders geleden. Dat is de zaak. Hij heeft totaal anders geleden, want hij is de heilige Zoon van God. En de toorn van God gedragen, zoals niet één. Niemand heeft op die manier de toorn van God gedragen. Als de zaligmaker aan het kruis van Golgotha. En hebben we nog niet eens genoemd, gemeente, hoe de Heer Jezus fijn, gevoelig was. Wij zijn soms lomp en ongevoelig. Ze zeggen, ja, het is een mens. Maar de zaligmaker zo teer besnaard. En dan die toorn van God gevoeld. En niets is de Heer Jezus Christus bespaard. Die beker tot de laatste drup geleegd. En als u schriftonderzoek doet, die beker, die lijdensbeker, dat zal u vinden in uw Bijbel. Het is een beker van toorn en gramschap. Een schuimende beker van gramschap. Maar tot de laatste druppel gedronken. En zijn gewilligheid en zijn liefde. Dus zijn lijden was totaal anders dan van alle mensen. En lijden, wat kun je mens aandoen? Geliefde gemeente, er zijn mensen gruwelijk omgebracht. Maar soms was het een kort lijden. Ik heb wel gelezen, want een van onze kinderen heeft 3,5 jaar in Indonesië gewerkt. En dan lezen wel een en ander, is ook wel interessant natuurlijk en boeiend. Maar die grote eilanden Sumatra, van mensen die heel op gruwelijke wijze zijn omgebracht door menseneters, zeg maar, kannibalen. Levend geslacht. Maar een minuut of 10, dan was zo iemand toch overleden. Dus wat een angst en pijn, maar een minuut of 10, dan was het toch gebeurd. En verdrinking ook meer dan afschuwelijk, als je weg moet zinken in de golven, maar enkele minuten, een vrij korte tijd. En lijden, concentratie, kampen en wat moeten wij noemen, maar in één keer gezegd, het lijden van Christus is totaal anders. Want hij droeg de toorn van God. En zoals de zaligmaker geleden heeft, dat is met geen pen te beschrijven. Dan kan geen mens volledig verwoorden. Volledig niet. Want de Heer Jezus Christus deed altijd de wil van zijn Vader. Had altijd God op het oog. En dan die God verlaten, hij die klacht. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Zijn lijden is onvergelijkbaar en het wordt niet herhaald. Geen mens zal dat zo meemaken. Wij zeggen de ernst van zijn lijden, ook onder Pontius Pilatus, dat brengt ons natuurlijk bij vraag en antwoord 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? En zo is Pilatus opgenomen in de apostolische geloofsbelijdenis. Twee mensen kom je daar iedere zondagavond tegen. Maria en Pontius Pilatus. En dat had Pilatus zelf ook nooit gedacht. Dat hij in zoveel landen, de Oekraïne, Indonesië, in Gods kerk, over de lengte en de breedte van de aarde, zo bekend zou blijven. En iedere zondag door duizenden jongens, meisjes beleden wordt. De Heer Jezus Christus geleden onder Pontius Pilatus. En zijn bekendheid heeft hij niet te danken aan zijn eigen persoon. Maar hij was de hoogste wereldlijke macht als rechter. En hij vertegenwoordigde de Romeinse staat. En nu moest de Heer Jezus Christus lijden onder Pilatus. En dat oordeel van de rechter, de zaligmaker, moet daar onderdoor. Ja, het is duidelijk dat hij onschuldig is. Het is zonneklaar. En Pilatus die was zijn handen in onschuld en die draait en die kronkelt en die worstelt. En zijn vrouw stuurt nog een berichtje ook. Die zegt, ja maar man, ik heb ervan gedroomd. En heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Maar hoewel de zaligmaker dus volstrekt onschuldig was, werd hij toch veroordeeld. Maar het gaat om het rechtvaardig oordeel van God. En zo heeft de dood van de Heer Jezus Christus toch rechtskracht. En gemeente, mens, hoe kan een mens om het leven komen? En hoeveel jaren zal de Heer u, mij, ons nog geven? Dat kan op allerlei manieren, een vliegtuig. En je zegt, ja, waar is het gebleven? En als u in de auto stapt, dat is gevaarlijk. Als u in de auto stapt, maar ook het trottoir. Als je valt, één stap. Het kan je leven kosten. Als je verkeerd valt, als zou het op het trottoir zijn. En daar jonge mensen, volwassen mensen, maar het einde is de rechterstoel van God. Dat geldt voor ieder. Of dat je 98 wordt of 38. De rechterstoel van God. En als je dan de borg- en zaligmaker niet hebt, de Heer Jezus Christus niet kent, ja, dan sta je alleen. En als de Heer dan tegen ons zou moeten zeggen, ga weg van mij. O gemeente, als we dat alleen meenamen, dat u zegt, ja maar voordat wij sterven, moeten wij bekeerd worden, moeten wij vernieuwd worden, zal het eeuwig goed mogen zijn. En als dat nou op de eerste plaats kwam, en God is de God des verbonds en hij ontfermt zich op het gebed, dat kan nog voor u. Kan zeker, zie het lame Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Kijk, voor jouw zonde, voor uw zonde, kon niet anders betaald worden dan door de dood van het lam van God. Als je ziet op jezelf, nou dan zou mijn hoofd naar beneden gaan. Dan zou je zeggen, nou, maar zie het lame Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Is het kruisoffer van de Heer Jezus Christus al genoegzaam? Al zouden er twee werelden behouden moeten worden voor eeuwig gered, had de Heer Jezus niet meer pijn hoeven lijden. Dat is volkomen, dat is al genoegzaam. De ergste van de zondaren, Manasse, Saulus, wie je noemen wil. En als het voor een ander kan, kijk, voor u kan het ook. De jongste meisjes. Omdat de zaligmaker dat al genoegzame offer gebracht heeft. Nu Christus veroordeeld is door de aardse rechter. Omdat hij schuldige zondaren kan geven dat ze vrijgesproken worden door de goddelijke rechter. En voor de zaligmaker is het zwaar geweest. Volgens die Romeinse begrippen onschuldig. En Pontius Pilatus dat hij toch hem overgeeft, toch ter dood veroordeeld. Dat is zwaar geweest voor de Heer Jezus. Hij moest toestemmen, Vader, zo moet het. Het is een onrechtvaardig oordeel van Pontius Pilatus. Maar zie, ik kom. Ik buig daarvoor. En ik ben bereid om dat offer te brengen op Golgotha. En zo is de zaligmaker veroordeeld en vrijwillig heeft hij dat genomen. Zou voor de Heer Jezus echt niet zo baarmoeilijk geweest zijn om zo te spreken dat het hele proces vastliep. Dat ze zeggen, nou ja, laat hem maar gaan. Maar Jezus wees stil. En hij heeft zich laten veroordelen vrijwillig tot eer van God. En tot behoud van een grote schare. Hij deed het voor de eeuwige zaligheid van klein en groot. Zie, ik kom, o mijn God, om uw wil te doen. De zaligmaker is gekruisigd. Zondag 15. En de kruisdood, een vervloekte dood. We denken een Romeinse dood, maar het is eigenlijk afkomstig van de Puniërs. Dat is een volk uit Noord-Afrika. En de Puniërs hadden een grote generaal, Hannibal. Die kwam over de Alpen met een leger, met olifanten. Ah, de Puniërs uit Noord-Afrika en over de Alpen. En de Romeinen, die hebben hen overwonnen. Maar die zagen, zij hebben een kruisdood. Hey. En die Romeinen zeggen, nou dat kunnen wij overnemen, die kruisdood. Maar ja, voor een Romeinse burger, dat gaat niet. Want die is te goed. Die is te goed om gekruisigd te worden. Maar voor grote misdadigers en barbaren kunnen wij die kruisdood gebruiken. En een Jood, dat was een barbaar, die Jezus Christus gekruisigd. Nou, de kruisdood, een heel, heel pijnlijke dood. Als je daar naakt hangt en dan de mensen lachen daarom. En er is wel eens een arts geweest die heeft geprobeerd daar een stuk over te schrijven. Wat een kruiseling doormaakt lichamelijk en die de bloedsomloop wordt gestremd. En dat langgerekte lijden en doodstrijd. Maar het was een vervloekte dood, hang je tussen hemel en aarde. De mensen kruisen weg ermee, kruisen hem. En de hemel wil je niet. De hemel ontvangt de kruiseling niet. Tussen hemel en aarde, God is tegen. Dat is de vloek van God. En dat is de ernst van het lijden van de zaligmaker. Die ernst, geliefde gemeente, is door God bepaald. De ernst van het lijden en door de Heer Jezus ervaren. En in de schrift opgeschreven. In de schrift getekend. Het lijden van de zaligmaker, de ernst ervan. Psalm 22, o gemeente, ik zeg, wat is de Bijbel met buitengewone schoonheid beschreven. Dat psalmen honderden jaren eerder dan de geboorte van de Heer Jezus in de kribbe, de Heer Jezus aan het kruis. Psalm 22 ook met zuiverheid en profetisch bezongen. Gij legt mij in het stof des doods. Honden hebben mij omsingeld. Een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en voeten doorgraven. Zijn delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. En volledig vervuld de psalmen als een steun, als een bemoediging van uw zwakke geloof. En Jesaja 53, een rijk hoofdstuk. Als de jongens en meisjes dat leren op school of op de catechisatie, ik heb er diep respect voor. Jesaja 53, als je dat in je hoofd hebt, dan heb je iets goeds in je hoofd, in je hart. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheid is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En Filippus die legt het uit. De kameling zegt van wie zegt de profeet dat? En Filippus die predikt Christus als de man van smarten. En het lijden van de Heer Jezus is een totaal lijden. En het evangelie is een kruisevangelie. En daarom de prediking geen moralistisch praatje dat je zegt lief zijn voor elkaar. Nee, het is een verlossende heilsboodschap. En het kruis van Christus en zijn borg zijn en zijn offer op Golgotha, dat is ook het unieke van het christelijk geloof. Andere godsdienst zul je het niet vinden. Islam, die kennen het kruis niet. Die zeggen, nee, hij is niet gekruisigd. Arme. Gemeente, dat laatste nog een kort woordje. De zegen van dat lijden. In de eerste plaats wordt gezegd dat hij met zijn lijden als met enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlost. Dat is de zegen van Christus lijden. Het enige offer, het zoenoffer, want zo alleen kan voldaan worden. Dat kruis is uniek. En daar is de toorn van God volledig weggedragen. En aan Gods gerechtigheid helemaal genoeg gedaan. En Gods gerechtigheid is voor 100% bevredigd. En zo kan God barmhartig zijn. Dat kan. 100% rechtvaardig en 100% genadig. En wij zingen wel, dan wordt gena van waarheid blij ontmoeten, vrede met een kus van terecht gegroet. Prachtige diepe psalmen. En verlossen van de eeuwige verdoemenis en het verwerven van Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. Jong en oud, het zijn twee zaken. Het is niet alleen dat we verlost worden van de zonde, prachtig, maar het is niet genoeg. Verlost van de zonde, waarom is het niet genoeg? Wel, als we alleen maar verlost worden van de zonde, dan zijn we net zo ver als Adam in het paradijs. Maar wij moeten verder dan Adam in het paradijs. En daarom heeft Christus ook verworven de gerechtigheid en het eeuwige leven. En als de zaligmaker dat werk doet, dan doet hij het volkomen. En dat is de zegen van Christus lijden. Dat hij van die eeuwige verdoemenis verlost. En het volgende, dat hij ons bevrijdt van strenge oordeel van God dat over ons gaan zou, dat is ook de zegen. Hij werd veroordeeld onder Pontius Pilatus, opdat iemand die in hem is, onder dat strenge oordeel niet ten onder zal gaan. Maar daarvan bevrijd zal worden, heerlijke zegen, heeft de Heer Jezus verdiend. Hij heeft het verworven. En dat laatste, dat is dat hij de vervloeking die op mij lag, die vervloeking, daar lig ik onder. We liggen allemaal onder de vloek. Maar de zaligmaker heeft de vervloeking op zich geladen. Hij de vloek, u, jij de zegen. En Luther die sprak van een zalige ruil. Uw zonden op Christus en Christus gerechtigheid op u. Zijn gerechtigheid als een geschenk. En de zaligmaker veroordeelt dat u, jij kan worden vrijgesproken. Christus met doornen gekroond, doornen. En u straks de eerkroon, zijn kleding weggenomen. En u, jij straks dat prachtige witte kleed. En hij spot u geëerd en de zaligmaker een vreselijk pijnlijke dood gestorven. Om het leven, het eeuwige leven u jou te kunnen schenken. En het belijden van Christus lijden, de belijdenis van Christus lijden, dat is de slagader van het evangelie. En er mag geen misverstand over zijn, jong en oud. De mensen zeggen, ja, maar er zijn andere vragen tegenwoordig, 2016. Is er wel een God? Denk er niet gering over. Maar is toch de vraag, maar wie is God dan? De levende, de eeuwige God. Je kan hem niet zien en je merkt het niet altijd. Hoe weet je dat er een God is? Nou, er is geen bewijs voor. Maar de Heere die spreekt in de tijd van het jaar, mei, juni, het ruime hemel rond. De Heere regeert. Maar hij komt met zijn woord. En hij bestaat, hij leeft als een God die toornen moet. Als een God die zijn zoon gezonden heeft. En die bracht volkomen verzoening. Maar vraag dat de Heere u stilzet, dat hij u jou arresteert en moet ontdekt worden aan onze verlorenheid. Ik denk nog aan dat boerenmannetje in Groningen. Weet u die vrijzinnige dominee Hendrik de Kok, die zeg je, oh. Maar die had zo'n belijdeniscatechisant op middelbare leeftijd of al iets ouder, Klaas Kupenga. En die zegt, dominee, als ik nog een nagelschrap aan mijn zaligheid, mijn eigen zaligheid zou mogen toebrengen, dan was het verloren. Nog een zucht zelf zou moeten toevoegen, aanbrengen voor mijn zaligheid, was het mis. En de Heere die het hart van dominee de Kok opende en hem verder geleid heeft, dat hij het evangelie van vrije genade mocht gaan prediken verder zijn leven lang. Maar geen nagelschrap kan u, ik, zelf toebrengen voor uw eigen zaligheid. Maar hebben iets daarvan verstaan. En in toenemende mate. Dat je zegt, ja, dan kom ik meer en meer kom ik daarachter. Dat ik zelf er helemaal niets aan kan toedoen. Nee, dat zal niet gaan. Maar Christus alleen. Het is alles in Christus beschikbaar. En hij wordt van geven, niet minder. Wij zeggen wel, oh, wat je geeft, dan ben je kwijt. Maar Christus, daar is zo'n rijkdom, zo'n volheid. Als u het heil zoekt, moet u bij Jezus zijn. Zoekt u sterkte, het is er in zijn heerschappij. Wilt u reinheid, het is er in de geboorte, in de ontvangenis van de Heer Jezus Christus. Zoekt u verzoening, in zijn lijden is dat. Vrijspraak, ja, in Christus veroordeling. Wilt u genoegdoening, dat is er, dat is in het offer van de zaligmaker. Zoekt u heiliging, ja, in zijn bloed. Zoekt u de doding van uw vlees, ja, in zijn graf is het beschikbaar. Wil je nieuw leven, jongens, het is er, meisjes, het is in de opstanding van de zaligmaker. Het is alles in Christus te vinden. Wilt u de erfenis van het koninkrijk in zijn hemelvaart? Wil jij bescherming? Het is in zijn rijk te vinden. Alles in de zaligmaker. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig die gij hebt verkoren, die uit al het aardsgedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Amen.